Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Kees van der Bos geniet van een verdiende vakantie. Mijn naam is Bas Mesters en ik mag hem vervangen. We gaan het hebben over de boerenoorlog die door Nederland waart.
Ik wil toch even vragen om enige rust te bewaren. Wat doet dit u?
Ik ben echt zwaar onder de indruk van dit protest. Ik vind het goed dat jullie naar Den Haag zijn gekomen. En ik begrijp ook waarom jullie boos zijn.
De emoties lopen hoog op. Boeren die voelen zich in hun waardigheid en bestaan bedreigd.
En de boeren zijn het gewoon zat, hè. Ze werken dag en nacht, maken goed voedsel op een hele schone manier, als je dat vergelijkt met de rest van de wereld. En dan worden ze heel vaak afgeschilderd als milieucriminelen of fraudeurs.
Natuurbeschermers en politici, zoals de D66er Tjeerd de Groot, vinden dat die boeren de waarheid onder ogen moeten zien.
Het gaat ook slecht met de natuur. En we moeten in dit land zorgen voor schoonmaak.
Een open dialoog lijkt onmogelijk.
Beste mensen, laat je niet provoceren vandaag. Laat je niet door een handvol loserige veganisten of dierenactivisten op de kast jagen.
Hoe in zo'n sfeer de waarheid te achterhalen en de impasse te doorbreken? Journalist Marcel ten Hove ging op onderzoek uit en schreef een interessant tweeluik over de oorzaken van de boerenoorlog. Zijn de boeren ziende blind? Of zijn ze misschien wel bedrogen en zitten ze echt klem? Welkom, Marcel.
Ah, Bas.
Je bent al 4 decennia journalist, werkt 30 jaar bij Trouw, opereert nu als eigen baas en schrijft veel over politiek en democratie voor de Groene Amsterdammer. Maar wat heb je met boeren?
Misschien net zo weinig als de mensen die zich in oktober te pletter ergerden aan de protesten van boeren. En dat Malieveld dat werd omgeploegd, de intimiderende vertoon met tractoren. Maar ik weet dan ook altijd, houd ik in gedachten, de eerste zin waarmee Susan Nyman haar nieuwe boek Learning the Germans begint. Dat is de andere, dat is het kwaad. Wij zelf zijn heel fijne mensen. En met dat idee moet je altijd wel rekening houden. Dat zelfbeeld, dat kan je enorm bedriegen. En dan is het dus de kunst om op het onderzoek uit te gaan. Om te kijken of die anderen echt de slechte zijn en jijzelf de goede. Dat heb ik in dit geval gedaan.
Ja, want het is echt een heel emotioneel dossier. Was het moeilijk voor je om zeg maar daar neutraal in te gaan?
Dat is een beetje de kunst van het vak van journalistiek. Om een andere interessant interview aan te halen. Ineke Bakker gisteren in Trouw. Interview door collega Maaike van Houten. Die zei over het geloof. Het geloof moet je een beetje onrustig maken. Dat geldt ook voor ons vak van journalistiek. De journalist moet een beetje onrustig zijn van zijn eigen vak. Dat wil zeggen, zie ik het echt wel goed? Ga ik niet onder, ook gebukt onder voordelen? Heb ik alle feiten wel gecheckt voor ik een bewering doe? Dat is het vak. Je wint je ergens over op. Je bent boos, je bent vrolijk. Je voelt je ergens mee geëngageerd, positieve of negatieve zin. En dan moet je afstand gaan nemen en kijken welke werkelijkheid achter het beeld schuil gaat.
En waar ergerde jij je op rondom die boerenacties?
Ik denk dat waar de meeste Nederlanders zich toch wel over zullen hebben opgewonden, het intimiderende vertoon, Niet zozeer dat blokkeren van wegen, dat is een tijdelijke overlast, maar de manier waarop, hè, met die enorme tractoren, maar ook de ontvankelijkheid die veel boeren op het Malieveld leken te hebben voor FOP-politici als Wilders, die de boeren naar de mond praten, maar ook Baudet en Hiddema, die van de politiek eigenlijk alle ernst uit de politiek halen door te doen alsof ze nog steeds op Minerva een beetje kunnen zooien en leuke meisjes versieren. Wat ergerniswekkend was, voor mij vooral, was dat een bedrog zo gemakkelijk werd gevreten op dat Malieveld. Maar ook dan moet je je afvragen, is dit representatief voor de boerenstand? Ja, de Farmers Defence Force met zijn ingehouden agressie. Of is dit helemaal niet representatief en zijn er ook veel goedwillende agrariërs? Ja. Dat is een onderzoek waard.
Ja, en wat bracht je precies ertoe om nu te besluiten, ik ga met die boeren aan de slag?
Nou, dat is eigenlijk heel prozaïsch. Op de redactievergadering opperde ik dat we eens naar de langere termijn moesten kijken. De landbouwpolitiek zoals die sinds de Tweede Wereldoorlog is vormgegeven. En de vraag of je de wortels van de crisis van nu in die landbouwpolitiek kunt vinden. En zoals het vaak gaat, als je een idee oppert, kijkt iedereen je aan van nou, dan voer je het ook maar uit.
Ja, 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 ja.
En zo geschieden.
En zo geschieden. Waar moeten we beginnen om dit verhaal te vertellen?
Het begint denk ik wel bij de goedwillende politiek na de oorlog van Sikkel Mansholt. Die vanaf bevrijding tot 1958 minister van Landbouw was. En daarna nog 14 jaar eurocommissaris voor de landbouw. De kerntaak van de Europese gemeenschap uit die tijd.
PvdA-politicus.
Een sociaaldemocraat in hart en nieren. Ook zelf boer in de Wieringermeer. En ik zei het goedwillende beleid. Je moet je voorstellen, na de oorlog waren er echt grote voedseltekorten nog. Er was geen geld. Dus wat vloeit logisch voort uit zo'n constellatie? Dat je zo snel mogelijk de voedseltekorten probeert weg te werken tegen zo laag mogelijke prijzen, zodat mensen weer voldoende te eten hebben. Dat was echt letterlijk de noodsituatie. En daar is een landbouwsysteem op gebaseerd dat grootschalig, intensief en uitgaande van een bulkproductie inhield.
Misschien moeten we even naar hem luisteren, wat hij er zelf over zei, over zijn plannen.
Die landbouw is eigenlijk lang stil blijven staan in een maatschappij die zich snel heeft ontwikkeld. En de boeren die hebben overigens geen kans om die ontwikkeling van deze maatschappij in hetzelfde tempo mee te maken. Dat wil dus zeggen, er is een landbouwbeleid nodig. Een groot proces van rationalisatie van modernere bedrijven, veel mindere boeren.
Ja, dat is wat hij wilde. En wie hij was, dat vertelde je zelf al, hij was een PvdA-politicus. Het was ook een verzetsstrijder, hij heeft zelfs illegaal voedsel verspreid in de oorlog en werd snel naar boven gehaald en werd daar minister. Wat werd zijn beleid?
Het was inderdaad een indrukwekkende man met een doordacht beleid. Maar je kunt ook van hem zeggen dat hij paste in de traditie van de sociaaldemocratie zoals die zich na de Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld. Dat is een traditie van rationele politiek. Het was ook de tijd van het ingenieurssocialisme. Het woord zegt het eigenlijk al. Groot vertrouwen in de wetenschap en de techniek om het beleid dat je wilt voeren ook vorm te geven. Dat als je de sociaaldemocratie in wat breder perspectief uit die tijd bekijkt, zie je dat niet alleen in de landbouwpolitiek terug, maar zelfs in de steden, waar PvdA-wethouders zoals Den Uyl in Amsterdam de oude stad eigenlijk wilden laten plaatsmaken voor een moderne, rationeel ingerichte stad. Den Uyl was van plan de Pijp en de Jordaan plat te gooien om die te laten plaatsmaken voor galerijflats zoals we ze uit de Bijlmer kennen.
Een soort ruilverkaveling in de stad, als het ware.
Dat is een mooie vergelijking. We hebben daar de Wierbootstraat aan te danken. Beter gezegd, we hebben aan Den Uyl de Wierbootstraat te wijten. Die straat is lange tijd een ongure verkeersgoot geweest. En herstelt zich nu langzaam maar zeker van die enorme ingreep. Maar het heeft dus wel 40 jaar geduurd om zo'n herstelproces plaats te laten vinden.
En dat kwam dus allemaal voort uit optimistische, welbedoelde praktijken waarbij de arbeiders meer rechten kregen en de boeren ook volgens Mansholt arbeiders moesten worden die ook vrije tijd moesten hebben.
Ja.
En voldoende geld moesten kunnen verdienen om dat te realiseren. En daarvoor had hij dat beleid.
Een goed leven voor iedereen. Een fatsoenlijk bestaan. Dat waren ook woorden die sociaal-democraten in de woordbond waren bestorven in die tijd.
En wat gebeurde er toen in Nederland tussen 46 en 58 toen hij minister van landbouw was?
Een heel snel rationalisatieproces.
Dat begon
met ruilverkavelingen op het platteland. Om dat zo efficiënt mogelijk in te richten. Dat begon met, dat hield maar geen mechanisatie in. Dus de handarbeid maakte plaats voor tractoren. Dat hield het gebruik van kunstmest, pesticiden, herbiciden in. Om de oogsten zo rijk mogelijk te laten zijn. En om de risico's die in de landbouw is verdisconteerd, namelijk het risico dat van de grillige natuur, om die risico's zo veel mogelijk te beperken met kunstmatige middelen. Ook dat is natuurlijk een bijna technische visie op landbouw. Hè? Dat je dat zo ver kunt rationaliseren dat je de natuurlijke risico's die in die sector aanwezig zijn, minimaliseert.
En dat was nog de tijd van de verzuiling, maar werd dit beleid eigenlijk door alle partijen omarmd?
Tekenend voor het grote draagvlak dat Mansholt met dit beleid had, was de motie van Hulde, die op initiatief van Kamervoorzitter Kortenhorst in 1958 bij zijn afscheid aan Mansholt werd gericht. Dat is echt een novum. Volgens mij is ook daarna niet meer geweest zo'n ruimhartig gebaar van de Tweede Kamer. Maar de Kamer nam een motie van Hulde aan bij het afscheid van Mansholt.
Van Hulde, van waardering.
Van waardering, ja. Ja. En Christendemocraat en liberalen zeiden in die tijd ook, als wij een betere hadden dan Mansholt, hadden we ongetwijfeld naar voren geschoven, maar er is geen betere voor deze portefeuille.
Dat is onomstreden.
Onomstreden.
Twee jaar daarna werd hij in 58 ook eurocommissaris voor het landbouwbeleid. En wat heeft hij daar gedaan?
Daar heeft hij in het groot toegepast wat hij in Nederland deed. Rationalisatieproces in de landbouw. Maar vergeet niet, hij had ook een duidelijk politiek motief hiervoor. Max Koonstam, een van de grondleggers van de Europese gemeenschap, heeft ooit gezegd, zonder landbouwpolitiek was die gemeenschap mislukt. Het politieke motief van de sociaaldemocraten, in dit geval van Mansholt, om dat landbouwbeleid Europees te maken, was ook dat de Europese integratie, het naar elkaar toe komen van zoveel verschillende landen als Europa telt, te dienen.
Ja, en het hoofdinstrument wat hij daarbij gebruikte waren de subsidies?
Ja, dus uit mijn hoofd gezegd ging vele tientallen procenten, 75, misschien wel 90% van de begroting van de Europese gemeenschap, zoals het hier toen nog heette, aanvankelijk ook Europese economische gemeenschap, op aan het landbouwbeleid, aan de landbouwsubsidies.
Goed.
Wat ook een vorm van, zou men nu zeggen, subsidieverslaving heeft veroorzaakt.
Ja, dat kan me voorstellen. Dus wat is er uiteindelijk misgegaan, ondanks die goede bedoelingen eigenlijk, die er aan alle kanten waren?
Europees is misgegaan dat die subsidies zwaar marktverstorend hebben gewerkt, waardoor er idiote overschotten ontstonden die bekend stonden onder melkplas, boterberg en dat soort tot de verbeelding sprekende termen.
Mm-hmm.
En dat gaf een enorm verstorend effect. Men kon die producten, had ook een nogal cru effect, want die overschotten werden gedumpt in de derde wereld. Wat betekende dat in de arme wereld, dus een betere term. Wat betekende dat die landen zwaar beconcurreerd werden als het om de landbouw ging. Het ging ten koste van boeren in landen die veel armer zijn dan de Europese.
Ja.
Dat was de prijs die Mansholt betaalde voor een landbouwbeleid dat dus ook zo zwaar politiek gemotiveerd was.
Ja, en een ander aspect was eigenlijk dus dat de economische macht boven de ecologische kwam te liggen? Of was dat toen nog niet zo?
Dat vind ik moeilijk te zeggen. Dat is in ieder geval nu wel het probleem van tegenwoordig. Als je naar de kern van de landbouwcrisis van nu kijkt, dan is dat goedwillende boeren lopen aan tegen het feit dat zij eigenlijk alleen staan tegenover grote economische machten als die voederindustrie, de banken en het grootwinkelbedrijf. Als zij een keer naar die duurzame landbouw moeten maken, dan staat al gauw de bank op de stoep. Kijk uit, want dit kost je lening. Dan dreigt de faillissement. Het grootwinkelbedrijf staat op de stoep. Met de mededeling hou je je wel aan je leveringscontract. Zo zie je het beeld van een boer die betrekkelijk alleen staat, ook geen steun ervaart van de overheid, in zijn confrontatie met zulke grote machten, economische machten.
En het opzienbarende is dat Mansholt zelf al vrij snel na zijn pensionering eigenlijk ook inzag dat er iets fout was gegaan en dat ook erkende publiekelijk.
Ja.
Daar ben ik nagedenken. En toen zeg ik, ja, ik heb het fout gehad. Alle feiten wijzen er toch op dat als wij, en zeker in het rijke deel van de wereld, in Amerika en Europa, ons gedrag niet veranderen, dat we naar de crisis gaan, dat er catastrofes voor ons liggen.
Hij heeft dus het ene probleem, hongersnood en betere verdeling in Europa, opgelost en daarmee een nieuw probleem gecreëerd. En hij probeerde dat zelf ook wel nog mee te veranderen, maar dat is hem niet gelukt. Waarom is het zo moeilijk, dat heb je net al een beetje verteld, om die situatie te veranderen? Die boeren zitten dus echt klem volgens jou. Zit niet zozeer bij de boeren, maar meer bij het systeem waarin ze vastzitten?
Ja, het is interessant om die vergelijking met begin jaren 70 en Mansholt nog een keer te trekken. Elk groot systeem dat in een crisis geraakt, daar zie je eigenlijk hetzelfde patroon ontstaan. In de jaren 70 was de grote crisis die van de verzorgingsstaat. De overheid gaf veel te veel uit en dat veroorzaakte een zware economische crisis. De eerste wat je dan altijd ziet is dat een soort van noodverband wordt aangelegd. Met een beetje plakband en duct tape wordt de boel nog bij elkaar gehouden. In het geval van de crisis van de verzorgingsstaat was dat bijvoorbeeld de ziektewetmaatregel die minister Den Uyl van Sociale Zaken in 1981 nam. Een poging om in die sfeer de uitgaven een beetje te beteugelen. En in het geval van de landbouwcrisis nu was zo'n noodverband die stikstofmaatregel van het kabinet, waarbij ze doelbewust Europese regels over maximale stikstofuitstoot in natuurgebieden als het ware omzeilde met een afspraak van het regelen we later wel. Het effect van dat soort beleid is eigenlijk altijd dat er een zware polarisatie ontstaat tussen degenen die belang hebben bij vasthouden aan dat oude, maar overleefde, niet meer handhaafbare systeem.
De boerensector.
De boerensector in dit geval. En degene die steeds zwaardere en drastische maatregelen voorstaan om dat systeem eindelijk in het gereel te krijgen.
Ja, en de grote vraag is dan nu, hoe verder? En minister Schouten, die zelf een boerendochter is, die pleit voor kringlooplandbouw. En ze deed dit ook in een promotiefilmpje, waarbij ze wandelend langs een riviertje door een landelijke sfeer uitlegde wat ze wilde.
Ik heb de afgelopen periode veel gesproken met boeren, tuinders, vissers. En zij vroegen allemaal aan mij, geef ons richting. Hoe ziet de landbouw van de toekomst eruit? Wat zijn de zaken waar we ons op moeten richten? Ik geloof dat de toekomst van de landbouw kringlooplandbouw is. Bij kringlooplandbouw gaat het niet om het produceren tegen zo laag mogelijke kosten, maar produceren met zo min mogelijk grondstoffen. En als de grondstoffen over zijn, dan heeft het waarde, dan gebruiken we ze weer.
Ja, je hoort wat geknisper, ze liep over een grindpad, vandaar dat je dat hoort. Ja, kringlooplandbouw klinkt logisch, maar kan het? Wat zijn de dilemma's daarbij?
Mijn reportage in het Oldambt in Groningen, daar ben ik op bezoek geweest bij boeren die wel degelijk erin slaagden hun bedrijf in te richten als een gesloten kringloop of nagenoeg gesloten kringloop. Maar het was ofwel ten koste van een groot risico voor de toekomst van hun bedrijf,
Wat was dat voor een bedrijf?
Dat was in dit geval een varkenshouderij. Voor bioboer Harm Evert Waalkens, oud-Kamerlid, geldt dat hij zijn bedrijf alleen biologisch heeft kunnen maken dankzij het extra salaris dat hij als Kamerlid verdiende. Anders was het niet mogelijk geweest. Dus het is mogelijk, tuurlijk. Ook in theoretische zin is heel goed een boerderij te ontwerpen die als een kringloop is ingericht. Waarbij dus zo min mogelijk afval zoals mest, stikstof en dergelijke ontstaat. Maar de politieke wil bij minister Carola Schout is heel duidelijk aanwezig. Dat hoor je ook in dit fragment. Waar het aan ontbreekt is politiek beleid dat die wil ook in concrete daden omzet. Als ik je mag citeren uit de brief die Schouten schreef over de kringlooplandbouw en de mogelijkheden daartoe. Ze omarmt dat idee van de kringlooplandbouw, want daarin erkent ze dat de oude wijze van produceren en van voedsel is niet vol te houden. Ze schrijft zij letterlijk in die brief aan de Tweede Kamer van 9 oktober. Maar het slot van die brief is pikant. Aanbevelingen die veel verder gaan dan bestaand beleid, zoals klimaat- en milieuheffingen, betalen voor ecosysteemdiensten, vanuit overheid faciliteren van handel in reststromen en een transitiefonds. Al die maatregelen, daarvan zegt ze uiteindelijk, letterlijk, daar ga ik nog naar kijken. Daar schuift ze dus naar de toekomst uit.
Hoe
daar
komt dat? Dat zij zo daarin staat? Omdat ze boerendochter is en ze zit gevangen in die achterban? Of?
Dat vereist in eerste plaats, om toch een beetje een cliché te gebruiken, politieke moed. Je zag dat CDA en VVD, zodra die protesten begonnen, de boeren naar de mond gingen praten. Die boeren op het Malieveld zeiden, maak dus geen zorgen van een inkrimping van de veestapel, zal geen sprake zijn. En jullie zijn onze boeren, we zijn trots op jullie. Dat is een gebrek aan politieke moed om de waarheid ook te vertellen. En de waarheid is, zoals...
Die is duidelijk, maar die politieke moed, het gebrek daaraan komt natuurlijk ook uit iets voort. Die boeren, ik heb zelf schoonfamilie die boeren zijn. En daar ging het altijd over Den Haag en over Europa, die het steeds moeilijker maken voor ze. Dat is een geschiedenis van 20, 30 jaar eigenlijk. Dat men klaagt over het beleid en de steeds nieuwere regels die er komen. Er is een diepe, diepe kloof, een diep wantrouwen in beleidmakers. Hoe dat weer bij elkaar te brengen, dat er een gesprek op gang kunt komen. Want in het beginfragmenten hoorde je ook dat er is geen dialoog op dit moment. Hoe weer tot een dialoog te komen?
Nou, dat begint met aan beide kanten afzien van de grote woorden, de grote gebaren, de hyperbolische taal. Maar tegelijkertijd met de erkenning dat als je boeren naar een andere kant wilt bewegen, dat je ze daarbij ook moet ondersteunen. Dus als je als politieke boodschap hebt, we moeten naar een kringlooplandbouw toe, bouw daar dan ook beleid onder dat de boeren die nu alleen staan tegenover die grote economische machten, ondersteunt in die overgang naar de landbouw die uiteindelijk toekomstbestendig is.
Dus eigenlijk met meer gezag tegen de boeren zeggen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken, dat er echt voor ondersteuning gezorgd wordt bij deze transitie.
We hebben de politiek ooit in het leven geroepen om met wetten problemen in de samenleving voor ons op te lossen. Als het probleem nu is dat de markt in de landbouw faalt, want dat is feitelijk wat er aan de hand is. Er is een grote economische macht tegenover de boer die daar niet tegen op kan. Dan is het aan de politiek om het evenwicht op die markt te herstellen. Dat betekent in dit geval de boer te steunen als hij door de banken, door het grote winkelbedrijf, door de voederindustrie wordt gedwarsboomd of wordt klemgezet in dat proces naar verduurzaming van de landbouw. En daarom verbaast het me ook, om daar nog even op terug te komen, dat liberalen hier niet aan willen aan dat andere beleid. Want als een liberaal ergens zich zorgen over moet maken, is een markt die niet functioneert. Dat is hier aan de hand. Daarom verbaast het ook met christendemocraten, die als een van hun kernwaarden rentmeesterschap hebben, goede zorg voor de schepping, niet bereid zijn om beleid te maken, ook met concrete maatregelen, om de grote schade die de landbouw nu aanricht aan natuur en gezondheid te ondersteunen.
Ja.
En op het moment dat de politiek laat zien dat ze die bereid wel heeft, ontstaat er ook weer een nieuwe basis voor gesprek met het grote deel van de boeren dat wel degelijk het probleem onderkent en van goede wil is om die transitie te maken. Maar als dat telkens tegen je wordt gezegd en je wordt jou niets aangereikt om dat proces te kunnen maken, ja, dan word je boos. Dat is wel logisch natuurlijk.
Ja, ja. Ben jij na dit journalistieke onderzoek anders gaan nadenken over de boerenproblematiek en ben je ook anders tegen boeren gaan aankijken?
Ja.
Op welke manier?
Ronduit, ja. Nou ja, als stedeling had ik natuurlijk ook last van een aantal voordelen tegenover boeren. Die werden gevoed door de agressie en de intimidatie van die protesten in oktober. En dwaze uitspraken van voormannen van het Farmers Defence Force, waar ze ook niet van terugkwamen. Maar dan is het des te bemoedigender om te zien, als je op onderzoek uitgaat, dat dat geen representatief geluid voor de boeren is.
Nee.
En dat is de conclusie die ik wel durf te trekken na dat onderzoek.
Jouw conclusie is dat de boeren best wel mee willen bewegen?
Het grote deel wel. Kees Veerman, oud-minister van Landbouw, akkerbouwer in Rusten, oud-hoogleraar in Wageningen, die zei erover: elke grote verandering in de samenleving zul je zien dat er een kleine voorhoede is die direct bereid is met die verandering mee te gaan. Een andere kleine groep die zal tot het eind toe dwars liggen en desnoods met zijn tractor een deur van een provinciehuis inrijden. Maar de grote meerderheid kun je meekrijgen als je reële politiek voert en een basis van gesprek biedt.
Dat is wat er dan. Er zit dus welwillendheid aan de boerenzijde, heb je geconstateerd. Als we kijken naar de stad, dan ligt daar natuurlijk ook een taak voor de consumenten om die boeren te helpen.
Zeker. Dus een van de frustraties van de boeren die ik heb gesproken is dat er onvoldoende het besef bij consumenten bestaat dat we nu echt heel weinig betalen voor ons voedsel. Dat zijn geen reële prijzen. En dat wat nodig is een indalend besef bij ons consumenten dat we voor goed voedsel, dat is geteeld op een manier die milieuvriendelijk is, die gezond is, die schoon is van pesticiden, dat we daar best wat extra voor mogen betalen. En natuurlijk, dat heeft koopkrachtconsequenties. Opnieuw zie je daar dan een taak voor de politiek voor je liggen.
Dankjewel, Marcel ten Hove, voor dit verhaal en je mooie verhelderende tweeluik in De Groene. Lees deze week in De Groene ook een portret van Murad, een Jezidische Iraakse tolk die teleurgesteld raakte in 3 achtereenvolgende Amerikaanse presidenten en toch nooit de hoop opgaf. En een onderzoek naar de vangst van tropische siervissen en koraal, een miljardenindustrie die langdurige ecologische schade veroorzaakt. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Wilt u een proefabonnement op De Groene? Ga dan naar groene.nl. U krijgt dan 10 weken De Groene voor €15. En voor wie maar geen genoeg kan krijgen van podcast, heb ik een bijzondere kans. Het lectoraat van de School van de Journalistiek uit Utrecht doet onderzoek naar podcast. Die vragen zich af wat u mooi vindt, wat niet, wat u aantrekt. En op vrijdag 24 januari wordt hierover in Utrecht een bijeenkomst gehouden met een kleine groep, waarbij ook de podcast van De Groene ter sprake komt. De bijeenkomst is vlakbij het station. En als je belangstelling hebt, stuur dan een mailtje naar podcast@groene.nl. Dan sturen wij dat door. Goed, dat was het. Deze week werd De Groene Podcast gemaakt door Rosa Uitenwouw, Alfred Koster en Bas Mesters. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.